Nog 156 dagen en dan racen de Formule 1-auto's op circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix.
Ja, vandaag de gast Robert Doornbos, voormalig Formule 1-coureur, analist bij Ziggo Sport, ambassadeur van Heineken. Hij proeft ieder biertje graag persoonlijk voor, als het hem zo uitkomt. Ja, welkom.
En hij doet nog meer, hè?
Ja, daarom bleef ik ook nog eens wachten eigenlijk.
Ja, vertel eens.
Wat doe je nog meer?
Nee, de founding partners zijn natuurlijk wel een aantal. Heineken speelt een enorme belangrijke rol. Het is niet voor niks de Heineken Dutch Grand Prix. Dus trots ambassadeur voor de Don't Drink and Drive campagne. Daar is het mee begonnen. Ja. Ik weet niet waarom ze mij al uitgekozen, maar nee.
Jij rijdt wel eens,
het schijnt. Nee, dat niet. Ik rijd wel eens op circuit, ja. Maar daar hebben we hele leuke dingen mee gedaan. En we gaan nu natuurlijk die hele road to de Dutch Grand Prix, zeker voor de fans en de beleving, dat gaan we allemaal in kaart brengen. Dus leuke dingen die daar aankomen. Andere partners natuurlijk Volker Wessels, die volop in de weer zijn momenteel, as we speak. Yeah. Zijn die echt,
handig als je zelf aan het verbouwen bent, om dan gewoon met een bouwbedrijf een deeltje te hebben.
Ja, weer. Ze hadden goede mensen kennen. Het netwerk is alles.
Ze blijven altijd binnen het budget, heb ik gehoord.
Ja. Ja, budget cap. Mijn vrouw, we zijn ook thuis aan het verbouwen. Ja, dat heeft ze nog niet eerder begrepen.
Nee. Ja, nee. Maar jij knoopt al die sponsoren een beetje aan elkaar dan of zo?
Nou ja, ik zie het. Eén, het is uniek wat zij hebben gepresteerd. Ja. En wat Bernhard heeft gepresteerd. Laten we daarmee beginnen. Dat hij dus die visie had, die droom. Ik koop het circuit en ik wil eigenlijk maar één ding. Dat is de Grand Prix hier naartoe halen. Ten koste van DTM, ten koste van andere klassen.
Had jij het, even eerlijk. Toen Prins Bernhard het circuit kocht en op een gegeven moment, toen kwam natuurlijk, Formule 1 willen ze. Ik had zelfs iets van, joh, dat gaat toch gewoon niet vliegen dit. Hoe zat jij er toen? En dacht je van, dat komt wel goed?
Ik heb hem als ondernemer hoog zitten. En toen dacht ik van, een beetje Amerikaanse filosofie van, whatever you're thinking, think bigger. Dat gevoel kreeg ik wel. Van, dit is wel misschien wel heel groot gedacht.
Ja.
Toen zat ik bij een persconferentie van een haalbaarheidsrapport wat dan gepresenteerd werd. Nou, ook dat viel bij mij nog niet echt zoiets van, dit wordt hem. Iedereen was er vrij zenuwachtig onder. Totdat op een gegeven moment die commitment op tafel kwam van 70 plus miljoenen. Ja, dan weet je wel, oké, hier is goed over nagedacht. Hier zit een plan achter. En Champions League, wat ze aan het doen zijn. Klasse.
Ja, meer dan Champions League, hè?
Ja, het is groter. WK voetbal. Ja, Olympische Spelen misschien wel.
Na de Olympische Spelen en het WK voetbal was Formule 1 de best bekeken sport op de wereld. Ja. Dat willen ze natuurlijk weer terugbrengen naar dat niveau.
Ja.
Maar dat komt wel gewoon even naar Nederland, hè?
Ja, dat is waar. We spreken je natuurlijk niet echt als Formule 1-coureur hier over circuit Zandvoort. Want jij hebt daar nooit voor Formule 1-race gereden. En de kans is ook maar beperkt dat je het ooit gaat doen, hè?
Ik ben een van de weinigen die daar wel met een Formule 1-auto gereden heeft. Ik heb de demo's gedaan voor Apple.
Maar nog niet op de kalender.
Max heeft dus ook een voordeel. Ja. Maar daar zal je mij niet meer zien in de Formule 1-auto. Je wel in een Porsche waarschijnlijk allerlei leuke events doen.
Ja, maar dat zie ik ook nog wel eens voorbij komen. Dat je dat al doet, hè? Maar de nieuwe circuit nog niet. Vind je het jammer? Had je daar graag Formule 1 gereden?
Nou, en dat boek is gesloten voor mij al een aantal jaar. Absoluut. En ik vind het waanzinnig dat het terugkomt. Ik heb wel de laatste race gereden. Bernhard had me uitgenodigd. Dus ik kom nou hier een stukje nostalgie om de laatste GT-race op het circuit te doen. Dus ik reed dat in een Porsche en hij zat geloof ik in een Mercedes. Gelachen, het was verschrikkelijk slecht weer. Maar dat het oude Zandvoort nog één keer vervoelen was wel mooi. En dat doen we ook de nieuwste. Dus in februari is geloof ik die eerste race. En dan als alles op tijd af is.
Als het niet gaat vriezen en zo, dat soort dingen. Ja. Want dat gaat wel effect hebben natuurlijk.
Ik zag gisteren de foto's van wat ze aan het doen zijn. Het is echt ongelooflijk hoeveel ze daar aan het verbouwen zijn. Dat had ik niet verwacht, dat het zo groot zou zijn.
Ja, kijk, de spelregels voor de Formule 1 zijn natuurlijk best wel, het is ook een serieus boekwerk, hè? Dat is geen 1A4'tje waar je aan moet voldoen, wil je het circus naar je land halen. En dan heb je natuurlijk vereisten voor het circuit van de architecten die daar een rol spelen. Belangrijk ook hoe je de mensen op het circuit krijgt. Dus er komen twee enorme tunnels onder het circuit door om de mensen zeg maar naar binnen te halen vanaf de Zeedijk of vanaf de stad.
Vanaf Noordwijk.
Vanaf Noordwijk. Laat ik zo zeggen, vanuit Noordwijk en over het strand gaat een hele hoop actie gebeuren, maar daarover later meer. Dat is natuurlijk, waar ga je al die mensen hosten? Ik bedoel, alle teams, alle rijders, alle sponsoren, fans.
Yeah.
Dus je gaat
Red Bull toch ook die motocross dingen op het strand en zo.
Ja, dus, onder andere. Dus wellicht zie je Doornbos-zaak op het strand.
Als ambassadeur van Red Bull.
En dan kan je het heen en weer.
Ik ken nog een Cayenne Trans-Siberia te koop staan ergens in Gelderland.
Trans-Siberia?
Cayenne Trans-Siberia. Dat is een soort Cayenne GT3. Nee, serieus. Ik heb er één keer in gereden. Echt? Fantastische auto.
Oh.
Dat is echt wat voor mij dus. Ja, dat is echt wat voor jou.
Klasse. Kunnen we nu een wissel doen? Laat die voor mijn vrouw staan hier.
Ja.
Goed plan. Toen jij Formule 1 reed, was er toen ook discussie over... nou, het zou toch mooi zijn als we in Zandvoort weer een keer die race zouden hebben?
Nee, zeker niet. Nee. Dat was wel. Ik was natuurlijk een van de eerste jaren van dat Rotterdam aan de Maas... of Monaco aan de Maas in Rotterdam. Hè. Dat city racing, dat werd natuurlijk populair. Red Bull is daar ooit mee begonnen om de Formule 1-beleving naar de fan te brengen. In de stad gewoon een gekke demo doen.
Ja.
En toen hadden ze het wel over van hoe cool zou het zijn in Rotterdam... als we een aantal ondernemers bij elkaar krijgen om een city race te organiseren.
Ja.
Nou ja, dat had natuurlijk wel... kans, maar je hebt zoveel concurrentie wereldwijd. Dus Zandvoorts voordeel was natuurlijk een stukje hiërarchie en nostalgie van hoe het was vroeger, waar ze op terug kunnen vallen. En ook gewoon de business. Ze hadden gewoon het hele businessmodel klaar en de komende 3 jaar zijn ze gezetteld.
Ja. En Max Verstappen.
De hype van Max Verstappen. Ja. Zonder die hype was het, had zelfs Bernhard met zijn geniale ondernemerschap hier niet over nagedacht.
Dan was het dan ook niet gelukt, denk je?
Nee, dat heb je echt nodig. En ook vanuit de FOM, hè, dus Liberty Global nu, die zien ook gewoon de impact van Max. Niet alleen op de baan, maar ook naast de baan.
Ja.
De fanbase, ik bedoel 30.000 man naar Oostenrijk. Ja, dat lukt Lewis Hamilton niet eens met als zesvoudig wereldkampioen.
Nee, bizar. Wat is dat dan toch?
Ja, maar ik vergelijk het met WK voetbal. Ik bedoel, dan kan je gewoon... 2014 was natuurlijk een gek jaar met dat alle terrassen vol. Dat chauvinistische gevoel, dat heeft een beetje Formule 1 overgenomen in Nederland. En dat zie je ook bij Ziggo. De kijkcijfers gaan natuurlijk extreem de breedte in. We hadden op de piek in Brazilië 2,5 miljoen kijkers.
Nou, ongelooflijk. Ja.
De mannen bij Ziggo zijn nu nog champagne aan het drinken.
Men ziet het talent van Max Verstappen. En eigenlijk ook de potentie dat hij gewoon een keer wereldkampioen kan worden.
Nou ja, een keer volgend jaar. Ik bedoel, daar staan alle pijlen nu op gericht.
Ja? Wordt het volgend jaar? Ik kijk even diep in je ogen. Even kritisch. Je hebt de wens is de vader van de gedachte.
Ja.
Zeker bij de fans natuurlijk. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn.
Hij is in absoluut geen betere positie geweest in zijn huidige Formule 1 carrière om gewoon consequent nu voor elk weekend voor dat podium te gaan. En dus voor de titel. En want je moet op 21 of 22 weekenden constant zijn, bovenaan staan. En nu met 3 overwinningen is het al een mooi seizoen. Maar dat is natuurlijk niet voldoende voor een aanval.
Nee, maar zit daar, om wel heel even door te gaan... Het is natuurlijk ook wel, Mercedes had het eigenlijk al binnen een beetje. Dus hè, zitten die nog op 10-10? Of zijn die al een beetje zo... Nou, laat die gasten ook nog wel even wat winnen.
Nou, zo werkt het niet. Want de Formule 1 uiteindelijk... het gaat natuurlijk om serieuze knikkers. En hoe meer inkomsten, of hoe meer overwinningen, hoe meer inkomsten. Dus die zijn altijd door. Die zullen wel voor dit weekend al 20 onderdelen op die auto hebben met een idee van hoe zit het weer volgend jaar. Gelukkig wijzigen de reglementen weinig, waardoor je kan zeggen, als je nu sterk finisht, zoals de Red Bull nu heeft laten zien, dan kan je ervan uitgaan dat ze eindelijk een keer in Melbourne ook gewoon sterk voor de dag komen. Kijk. Dat is meestal wel een Achilleshiel.
Ja, dat is wel gaaf. Maar Mercedes doet ook goed en Ferrari eigenlijk wat minder. Dus er zit wel een...
Die hebben vals gespeeld.
Is mij opgevallen. Is dat jou ook opgevallen?
Zeker. Maar Red Bull is zo wisselvallig.
Hoe kan dat? Nou, dat klopt omdat zij van de top 3 teams als enige een privateer team zijn. Dus hun Achilleshiel en zwakke plek is en blijft die inkoop van die motor, hè, bij derde. Ja. Nou, bij Renault hebben ze natuurlijk jarenlang ook successen geboekt, maar ook mindere jaren gehad. Honda heeft genoeg pijn geleden in Formule 1. In de tijd van McLaren, zouden we zeggen.
Ja.
En bij Red Bull hebben ze een goede start. Ze zijn in ieder geval betrouwbaar. Maar ze waren natuurlijk niet mega competitief aan het begin van het seizoen. Althans snel genoeg om Mercedes of Ferrari bij te benen. Bij Ferrari begrijpen we het nu een beetje. Maar bij Mercedes kan je gewoon zeggen dat zij het hybride tijdperk de dominante factor waren. En als je nu ziet waar die Honda zit. Maar met name op hoogteniveau zijn ze heel sterk.
Ja.
Ik wil ook even zien in Abu Dhabi hoe het dit weekend gaat. Dat ze niet in één keer weer een half seconde aan de broek krijgen. Want dan moeten we dit interview weer opnieuw doen.
Dan nemen we het nog een keer. Ja.
Maar zo werkt het wel. Het is van weekend naar weekend. Ja. Je kan niet elk weekend de snelste pakket hebben.
Nou, het is in ieder geval heel interessant om de komende tijd allemaal te volgen. Wat ook interessant is om die verbouwing van het circuit. Het is in volle gang. Er moet best wel veel aangepast worden.
Ja.
Is dat jammer of is het oké? Okay? Hoe sta je erin? Weet je? Want ergens is het natuurlijk dat was een hele mooie baan, een gave baan. En dan maken we er een Formule 1 circuit van. Dan moet er van alles.
Ja, dan moet er van alles. En dan wil je ook opvallen met iets bijzonders. Hè. Ik weet nog wel, in mijn tijd hadden we in Turkije een Grand Prix. Nou, dat is een van de bijzonderste circuits die ooit gebouwd zijn. Omdat ze dachten, hoe gek kunnen we het maken? En dan hadden ze een bocht die linksaf ging, maar dus gewoon 13 seconden lang 4G op je nek kreeg.
Yeah.
Dat is er geen één op de kalender.
Je staat nog steeds
ik loop nog steeds een beetje zo die studio in. De Zandvoort heeft bedacht om die laatste bocht, de Arie Luyendijk-bocht, de Kumo en de Arie Luyendijk, de twee laatste bochten, worden aangepast. Maar er komt zo'n banking in van, de ene zegt 32 graden, maar het is, ik heb in Amerika op die ovals gereden, nou dan zou je omvallen. Daar was zeg maar 24 graden de hoogste banking, Texas. Dus het is 18 ongeveer, als je die Amerikaanse
18 graden en 32% stijgingsgraad.
Ja, dat is zoiets. Zoiets. Ja. Maar alsnog spectaculair. Dat betekent dat je met de DRS open volgens ze doorheen kan. Dat is het idee. Zodat je dan in Tarzan echt kan laten zien wie is Tarzan, wie remt het laatst met 330 die eerste bocht in.
Ja. Gaat het zo, dat soort snelheden zijn? Is echt
de 300 halen ze ook sowieso als de vleugel dicht zit. Dus als de vleugel open kan al vanaf Kumo, dan verwacht ik wel met een slipstream dat je de 3... En dan heb je toch het stratencircuit gevoel, want het is vrij smal.
Ja.
En runoffs, die worden aangepast. Maar nog steeds als je een foutje maakt, ga je eenmaal de muur in.
Ja.
Niet zoals in Abu Dhabi, dat je gewoon... Dan moet je echt je best doen, weer een plat rijden.
Ja.
Hoewel Sebastian Vettel had al een klein hoekje.
Sommige mensen lukt dat altijd.
Jij is net vader geworden.
Slecht geslapen.
Dus het kost hem een halve seconde.
Zeker. Maar denk je dat coureurs daar... daar moeten ze ballen voor hebben.
Ja, wij vragen het aan alle coureurs. Bottas heeft geloof ik 2 keer de Masters gewonnen. Max heeft hem natuurlijk gewonnen. Er zitten nog een paar jongens, Hulkenberg. Die hebben allemaal op Zandvoort gereden in de Formule 3 auto, dan voelde het al snel. Dus kan je nagaan in de Formule 1 auto. Dus die jongens die kijken er wel naar uit. Je kan niet zeggen de een heeft een voordeel ten opzichte van de ander. Want nogmaals, het pakket moet gewoon werken. Die gasten kunnen allemaal wel gas geven. Maar ik verwacht dat sowieso een Nederlands volksfeest. En je moet we denk ik wel heel goed kwalificeren. Want inhalen zal lastig worden.
Ja. Nou ja, het idee toch ook met de kombocht en een paar andere aanpassingen is dat er meerdere lijnen in de bochten komen en dat je het wel zou moeten kunnen doen.
Ja, ik kan in ieder geval de suggestie geven. Van, is dit een mogelijkheid om hem ernaast te zetten. En zijn jongens die proberen dat altijd. En anderen denken er iets langer over na.
Hoe werkt dat? Jij hebt Indy gereden, Indy car. Dus je hebt heel veel ervaring met kombochten. De anderen denken wat minder, hè? Andere coureurs. Dat komt niet heel veel voor in Europa.
Nee, ik denk dat er weinig op de grid staan die nog in Indianapolis hebben gereden in Formule 1. Dat was natuurlijk nog in het stenen tijdperk toen ik reed. 2005, 2004 was voor mij het laatste.
Indy denk altijd aan Toyota, die ook nog Formule 1 heeft gereden.
Of met een bandenschandaal. Michelin en Brits. Ik was daar. Toen gingen ze mijn blikjes bier gooien en zo. Dus de weg van de Amerikaanse fan die omarmt nu Formule 1. Nee, er zijn er dus weinig die daar ervaring mee
hebben. Kimi misschien. Kimi Raikkonen misschien. Ja, dat zou kunnen.
Die heeft alles. Ja, anders in een ander leven heeft hij dat wel gedaan. Maar wat moeten mensen specifiek van een kombocht weten? Wat moeten ze doen? Wat moet er een knop om in je hoofd?
Ik denk dat als er nu luisteraars zijn die in de GT4 Wintercup rijden, dat die wel even hun rijstijl moeten aanpassen. Dat het spannender zal zijn dan in een Formule 1 auto. Want die hebben zoveel grip, die auto's. Die gaan bijna vanzelf dan door zo'n bocht heen. Hè? Dus is, als je de DRS open kunt zetten, wil zeggen dat je dus geen downforce hebt op de achterkant van de auto. Nou, dan zou die heel losjes worden. En doordat je dus die banking hebt, leunt die tegen dat asfalt aan en dan gaat het eigenlijk vrij makkelijk er doorheen. Dan komt het vrij, hoe dicht kan je weer achter een andere auto zitten? Dat is meer de Formule 1 wetten die dan weer naar boven komen. Maar ik denk dat je in een langzame auto met weinig grip dat het spannender is dan in een hele snelle auto met veel grip.
Ja, en waarom is het dan in een langzame auto spannender? Omdat je
waarschijnlijk naar beneden glijdt, te weinig vermogen om bovenop te...
Lekker dan. Ja. Ja, wij doen zelf de junkyard race. Dus auto's van €500.
Neem maar een zandschepje mee, zou ik zeggen.
Ja, maar dat zeggen je. Nou ja, nee, we hadden het erover. Als die baan sneller wordt, wordt het minder interessant voor ons. Want wij rijden een Alfa 156, 1.8 met 144 pk.
Ja,
ooit affabriek, maar hij heeft 3 ton gedraaid. Dus hij heeft dat zeker niet meer. Maar dat wordt interessant.
Maar jullie gaan dus eigenlijk even de baan schoonvegen voor Max en al zijn collega's.
Ja,
dat
gaan we doen. Ja.
De nieuwe racelijnen bepalen.
Ja, misschien zie je dan nog een
oliespoortje.
We zoeken nog een coach, dus als je zou kunnen.
Pionnetje hier, pionnetje daar.
Ja. Maar moeten Formule 1 coureurs wel echt de huidige... moeten dat leren in die kombocht? Of is het wel gewoon, je kunt dat gewoon?
Je kunt dat gewoon. En ik hoop dat het zo'n bocht wordt waarvan alle Formule 1 coureurs ook naar Spa afreizen in België, dat ze altijd denken, die eerste ronde even door Arouge is toch wel lekker. Die compressie en dat unieke karakter. En als Zandvoort dat ook kan creëren, kan het een van de mooiste circuits ter wereld worden.
Dus we moeten even een hobbeltje ergens halver.
Moeten nog iets spannends voor maken.
Maar als het misgaat, gaat het echt goed mis, denk ik, toch?
Ja, er is weinig uitloop daar. Dus daar gaan ze wel... Dat geeft dat straatcircuitgevoel wat ik eerder aanhaalde. Toch die spanning. En dat heeft een Suzuka heeft dat ook. Waardoor het altijd een favoriet is bij coureurs. Omdat je dan net even...
Maar de spanning zit dan zeg maar rempunt tarsenbocht of ook al in de kombocht, zeg maar, in de nieuwe Arie-Luinijk-bocht.
Ik denk dat remmen tarsen dan spannender is dan uitkomen, ja. Arie-Luinijk. Ja, want als die auto eenmaal plakt, dat zou heel gek moeten gaan. Wil je dan nog de muur in gaan uitkomen, ja. Arie-Luinijk? Als die grip heeft, zijn auto klaar. Ja. En als je het niet meer durft, als je denkt het is te weinig grip, dan doe je de DRS gewoon dicht en dan heb je gewoon je vleugel en dan is het sowieso goed.
Ja. Het lijkt me ook apart, want er gebeuren toch rare dingen als je dat halverwege een bocht doet, lijkt mij. Of valt het wel mee?
Nou, die jongens kunnen wel wat, hoor.
Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, nee, en de reden waarom ik het vraag, want natuurlijk, zeg maar, uitgaande Arie Luinijk, ze hebben al de tribunes. En zeg maar, als er een auto uit die kombocht is, dan moet je even bukken op de tribune.
Nou, dat is goed voor je Instagram. Zit je gelijk pakken.
Ja. Waar zie jij nog meer inhaalmogelijkheden op de baan? Buiten Tarzan-bocht?
Buiten Tarzan. Nou, de Audi S wordt een iets anders wel. Ja. Er wordt ook een mooie plek, want een van de founding partners die gaat daar een heel mooi soort van huis bouwen. Ik zal niet zeggen wat het is, maar heb je er nog eentje voor me? dus die zitten daar bovenop. En dat gevoel blijft wel hetzelfde van die S. Dus een Formule 1 auto van dichtbij zien op een langzame snelheid is natuurlijk best wel spectaculair. Hè? Liever zie je ze op hoge snelheid, maar ja, dat is het binnen een seconde voorbij. Daar verwacht ik wel dat, omdat ze die grimbakken gaan verbreden en die uitloopzone gaan pakken, dat je hem daar ook nog naast kan zetten. Dus jongens, probeer dat maar, zou ik zeggen.
Ja, maar de kritiek van een optocht, hè, dat was meteen de reactie nadat het was aangekondigd. Ah, dat wordt een optocht. Dat zie jij niet.
Nee, maar dat zeggen ze over Monaco ook elk jaar. En kijk jij dan niet?
Nee.
Volgens mij was er vorig jaar iemand die ook gewoon probeerde Lewis Hamilton in te halen uitkomen tunnel.
Ja.
Begin met Max en eindig op Verstappen. Dus weet je, je gaat toch op puntje van je stoel zitten bij zo'n race. En vind ik geen argument om niet te gaan kijken, weet je, om het te downgraden, zo'n circuit.
Nee. Maar het zou wel mooi zijn als die inhaalmogelijkheden ook wel reëel worden. Hè? Dus alles wat er kan gebeuren om meer inhaalmogelijkheden is in principe goed, toch?
Ja, maar je kan de jongens van de mannen onderscheiden. Want nogmaals, als je aankomt met 330 op de Tarzan, ik vond het in een Porsche laatst met 260, dacht ik al van oké, ik moet hem nu toch even ergens wel...
Waar zal ik ze remmen?
De parachute uitgooien.
Ja, dus circuit Zandvoort is wel uitdagend genoeg voor een coureur.
Zeker. Ik denk dat heel veel coureurs echt met liefde naartoe gaan. De mannen, als nogmaals, al die Formule 3 masters, winnaars die daar geweest zijn, die vonden toen al in Formule 3 het topcircuit. Ja. Nou, Macau was misschien nog net even een tandje beter. En nu zitten ze in de Formule 1 auto. Die gaan daar wel met plezier naartoe.
Ja, en hoe belangrijk is het dat het de eerste Europese race is?
Barcelona was natuurlijk altijd wel echt zo'n ding. Van ze komen nu naar Barcelona. Nu gaan we echt zien de krachtmetingen. Hè? Omdat die flyaways altijd, zoals Melbourne is, een straatcircuit. Maar het kan 's ochtends herfst zijn en 's middags zomer. Dus dat is altijd lastig te meten. Hoe goed is die auto nou in condities dat het gewoon constant is. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt of het de eerste of de tweede week was. Ze hebben uiteindelijk gekeken in die kalender wat is mogelijk. En ik denk dat ze al lang blij waren met een slot.
Ja, dat is natuurlijk zo. Het is. Gaan we nog iets missen na de verbouwing? Hè? Dus het is natuurlijk een historisch circuit. Straks zijn de helft van die duinen weggeboeldozen. Want dan moeten al die gebouwen en tribunes komen. Ben je nog bang voor dat die charme er een beetje afgaat?
Nou, als ze die hoogteverschillen maar houden. En dat behouden ze nu, zoals schijfvlak en zo. Dat is natuurlijk mega spectaculair. Als je in een Formule 1 auto zit die maar een paar millimeter van de grond ligt. En je gaat dus toch die heuvel op. Dan krijg je weer een beetje dat oranje gevoel. Dan, dat je alleen maar zo'n muur van asfalt ziet. En je komt er overheen. En je denkt, ik moet nu gewoon met 280 insturen. Laat die vleugels alsjeblieft hun werk doen, die downforce.
Yeah.
En links heb je dan een muur van grindbak. En ja, dat maakt het gewoon wel een bijzonder circuit. En dat gaat gelukkig niet weg. Dus dat is goed.
Nee, dus dat blijft. Ja. Ik heb eigenlijk nooit zo last gehad van, als ik reed, maar dat zegt misschien meer over mij dan over de duinen. Maar het weet je, het zand wat op de baan waait. Zo normaal natuurlijk, zeg maar, als je bij het strand of zo rijdt, dan opeens kan iets glad zijn. Maar op de baan valt het wel mee, volgens mij. Hè?
Ja, ik weet in Bahrein, toen een van de eerste jaren die op de kalender kwam, zat je natuurlijk echt midden in de woestijn. En daar spoten ze het gewoon met een soort lijm helemaal vast rondom. Ja, weet je, daar hadden ze nog een paar euro's over, een paar dollars.
Ja, daar hadden ze geen beschermde reptielen die ze...
Nee,
die ze...
Nee, het lijkt me niet als ze die nu in één keer met lijm gaan onderspuiten. Maar dat is voor mij nooit een issue geweest.
Nee. Nee. Waar plaats jij circuit Zandvoort op de kalender? Hè? Als je naar alle circuits kijkt, wat...
Begin mei, toch?
Begin mei. De eerste van de rug.
Heel goed, dankjewel. Maar waar plaats je circuit Zandvoort in een ranking?
In een ranking?
Ranking de circuits. Ja.
1 op 10, gewoon van alle circuits.
Ja,
nu
van alle circuits op
22 volgend jaar.
Ja.
Ja, het kan wel eens een van de beste worden. Ik zet hem sowieso al in de top 5 van spannende banen. Want dit soort circuits, zoals Suzuka, daar kan je het mee vergelijken qua snelheid, maar ook smalle bochten en weinig run-off. Mm-hmm. Ja, die staat bij de meeste rijders in de top 3. Dus daar schat ik hem nu nog niet in, want dan moet hij gewoon zijn eerste jaar eens even bewijzen hoe het gaat. Maar top 5 zie ik hem aankomen.
Ja. Yeah. En voor de kijkers dus ook wel, want eigenlijk willen we natuurlijk vooral... Kijk, wat ik leuk vind altijd is als er iemand crasht. Liefst niet Max. Ja, nee, jij vindt, nee, dat is toch... Nee, maar dat geeft weet je, dan... Oh, zou er een safety car komen? Ja, toch ja. Wel, nee, virtual safety car. Wie gaat pitten? Welke banden?
Ja, dan zat jij in Brazilië, op puntje van je stoel.
Ja, precies. Ja,
ja,
race.
Race.
Ja. Ja. Ja, maar ga want, ja, weinig uitloop, smal, anders, combo-bocht. Gaan we veel schade zien, denk je?
Limieten opzoeken op een nieuw circuit, dat is altijd belangrijk. Ze hebben natuurlijk niet de data waar ze op kunnen leunen van de jaren daarvoor. Dus ze gaan echt die trainingen benutten.
Ja, maar
wordt veel
gereden. Race rijden, toch?
Ik doe de opwarmronde. Dus ik haal alles, weet je. Ik leg er nog één keer uit, jongens. Hier remmen. Dus eigenlijk zo laat me ook remmen, zo vroeg me ook op je gas. Dat komt allemaal goed.
Nou ja, dat is wel waar. Ja. Het is een heel makkelijk spelletje, dat racen.
Waar hebben we het over?
Ja. Af en toe moet je nog even een wat dingetje op je stuur doen en zo.
Ja, maar zo, dat is wel echt veranderd hoor, in de afgelopen jaren, ja.
Ja, ja.
Ja, in mijn tijd hadden ze, ik denk, 50 functies die je kon bedienen. Maar daar hoefde je er maar 15 van te bedienen. Nu door Big Data en de Formule 1, wat een enorme rol is gaan spelen. Dus ze kunnen geen data naar de auto versturen, maar de auto wel naar het team. Ja. Dus ze kunnen alles analyseren. Nee, ja. Max krijgt tijdens een race wel 10 keer een opdracht om iets te veranderen aan zijn auto, zonder dat hij echt weet wat hij verandert.
Ja. Ja. Druk maar op die knop.
Ja. Oké, schietstoel. Ja.
En dan zegt hij af en toe ook nog, ik zat nog even mee te kijken op het scherm. Vind ik altijd knap dat hij dat nog even zegt. Misschien zegt hij het ook over de leuke.
Ik kan het heel goed, want dan net voor die hairpin, dat is natuurlijk langzaamste bocht, heb je een heel mooi scherm. Dan zie je ze vaak nu, omdat het een twilight race is, kan je dan heel goed die ogen inkijken. Dat door het vizier heen. Dan zie je gasten inderdaad gewoon zo naar boven kijken van waar zitten we.
Ja, bizar.
Daar hebben ze in Zandvoort denk ik geen tijd voor, met die snelheden.
Nee. Dat zou eigenlijk ook wel leuk zijn, een avondrace in Zandvoort.
Bernard, luister je?
Ja, die luistert hoor. Dat denk ik zeker, ja.
En nog even op de kombocht. Ik heb daar een soort obsessie mee.
Ja, daar merk je niks van.
Nee, merk je niks van. Moet auto's daar ook worden aangepast?
De Alfa's?
Mijn Alfa wel. Ja, daar moet gewoon 500 pk bij. Dat wordt leuk. Maar nee, de Formule 1 auto's.
Rijhoogte is belangrijk natuurlijk in Formule 1. Heel belangrijk. Daarom zie je die extreme hoeveelheid vonken bij Max vaak aan het begin van een sessie of begin van de kwalificatie helemaal. Een nieuw type asfalt. Daarin zullen ze de limieten moeten opzoeken. Dus uiteindelijk gaan we trainingen zien waar ze op een nieuw circuit altijd maximale tijd benutten om zoveel mogelijk data te verzamelen. Dus dat is het enige wat ik me kan inbeelden, rijhoogte.
Ja, rijhoogte. En dan moet hij omhoog voor de kombocht?
Wellicht, als hij te veel compressie krijgt, dan duwt hij naar beneden. En je wilt niet bottomen, dat weet ik dan van mijn IndyCar tijd. Dat is heel relaxed als je met 380 gemiddeld over een oval gaat en je rijhoogte is te laag. 1, het wordt heel warm onder je billen. En 2, de auto krijgt lichtelijke overstuurmomenten. En dat betekent dat je hartslag ook af en toe even overslaat. Ja. Dus dat is
wel goed voor je conditie, dat je even je hart... Een beetje interval training. Want als hij hem raakt, dan
de bottomt hij, zeg maar. Ja. En dan verspringt hij. Nou, dat wil je daar dan niet hebben, want dan krijg je weer dat Instagram moment in de tribune.
Dus de mensen op de tribunes moeten kijken, zie je veel vonken?
Ja, dan weet je dat er moet je klaar zitten.
Ja, maar die aanpassingen, dan zullen ze zo'n weekend dan wel doen, toch?
Ja.
Maar gaan ze dan in de eerste keer al met volle snelheid door die bocht? Of, hoe gaat dat?
Wat gek is bij Formule 1 is, ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer Monaco aankwam en toen had Nick Heidfeld, die reed ook niet, Jordan, dat was dan mijn teammaat en die kwam binnen op de data en zegt tunnel, easy flat, first lap. Dat weten ze van al die jaren ervoor, maar een eerste ronde volgas in een raceweekend dat het stof nog omhoog komt, of aan het einde op zondagmiddag dat er gewoon zo laag rubber ligt, is natuurlijk wel even wat anders. Dus ik weet nog wel dat ik aankwam bij die tunnel in één keer, easy flat, nou, doe toch één lipje voor het sfeertje, gewoon even kijken wat er gebeurt. Dus ik verwacht niet dat ze gelijk vol door die combo gaan die eerste keer op een nieuw circuit. Je moet toch even aftasten wat er kan, maar uiteindelijk zal die easy flat worden.
Ja, en ik had nog een vraag over de banden. Is het voor Pirelli een bocht die voor kopzorgen kan zorgen?
Nou, we zagen dat toen in Amerika met Michelin en Bridgestone, die bandenoorlog. En die hadden er wel echt last van, omdat er toch heel veel druk en het was ook hoge snelheid. Hier verwacht ik dat Pirelli überhaupt, die zijn vrij conservatief de laatste jaren met wat wel en niet kan. Ze hebben wel eens wildere momenten gehad met banden die ontploften. Dus ik verwacht van Pirelli niet dat ze in één keer heel veel risico gaan pakken dan. Dus die zullen er wel safe in gaan.
En het maakt ook niet uit of je hard, medium, soft hebt. Dat maakt allemaal niks uit voor die bocht.
Nee, maar anders gaan we nog één keer over die bocht hebben. Dat is misschien wel leuk. Zullen we het nog één keer over die...
Ja, heb jij er iets over? Ik heb nog wel een vraag over.
Echt waar? Jeetje.
Ja. Regen, maakt dat nog uit voor die bocht? Of maakt het, want het stroomt naar beneden.
Kijk, hij schudt ze nu wel uit, man. Dieseltje moest even opwarmen, maar hij schudt ze nu wel uit. Regen. In Amerika worden de races gekend.
Dat is een slechte vraag eigenlijk.
Dat is ook omdat we geen regenbanden hebben voor de ovals. Dus die race alleen op slicks in Amerika. Formule 1 natuurlijk heeft gewoon de regenbanden, de inters en de regenbanden. Dus die zullen gewoon, hij zal nog uitdagender worden. Maar ze zullen wel gewoon doorrijden.
Ja. En wat maakt hoezo wordt het dan uitdagend? Want die auto wordt zeg maar...
Vergelijkend met 2016 Brazilië, Max. Ja. Dat circuit heeft veel hoogteverschillen. Waar je dan op moet gaan letten. Dus riviertjes, stilstand water. Misschien wil je niet te laag zitten in die kombocht. Als er een beetje water ligt, dan krijg je aquaplanning. Te hoog. Komt er misschien een riviertje naar beneden, krijg je net eventjes dat de auto een half metertje verspringt. Ja. Kortom, zweet tussen bilnaadje en scherm blijven.
Ja. En als je dan op de tribune ziet, dan zie je die vonken niet van die compressie als het regent. Dus dat is extra gevaarlijk.
Ik weet nu al waar hij gaat zitten. Dadelijk,
dat denk ik ook. Waar zit jij eigenlijk? Jij zit natuurlijk in de Ziggo Sport Studio.
Wij gaan donderdag en vrijdag het Formule 1 Café op een hele leuke locatie presenteren.
Ja, ergens aan het strand, hoop ik.
Wellicht. In ieder geval heel dichtbij het zitten zijn we open altijd. En op zaterdag zondag zullen Rob en ik gewoon echt in de pits en de paddock lopen met z'n tweetjes en de mensen interviewen. Dus heel veel zin in.
Oké, echt een beetje die Engelse...
Natuurlijk niks te raden. Olaf en Jack hebben, onze collega's hebben hun absolute toprollen die ze vervullen. En wij passen ons aan in de paddock met wat leuke prominenten. En hebben jullie eigen kaartjes?
Nee, wij zijn
deze
hele podcastserie doen wij zodat we een keer worden uitgenodigd. Dus tot nu toe.
Ik begrijp dat Robert heel veel partners kent van.
Dat komt wel goed als we maar gelovende dingen over deze fantastische analist van Ziggo.
Jij bent goed bezig.
En dat
bezig.
Biermerk is ook top.
Precies. Ja.
Maar Robert, ken jij nog heel veel Formule 1 coureurs? Van even van je eigen tijd. Kun jij ze gewoon even aanspreken?
Voor kaartjes, voor jou?
Nee, maar gewoon van een leuk quoteje of zo. Een
leuk quoteje. Ja, nou, ik weet niet of je dat hebt meegekregen dit jaar. Maar Rob Campus ging in mei Le Mans racen. Hij had toch nog het gevoel dat er nog iets in hem zat wat hij miste. Hij denkt, ik pak die kans. Ja. Dus bij Ziggo hadden ze zoiets, wie moet dan gaan presenteren? Want we hebben een analist, maar geen presentator. Ik zei, laat mij het een keer proberen anders. Ja. En toen heb ik David Coulthard gebeld. En die heeft toen geskyped met mij in het programma. Was hartstikke leuk. Ja. Hij is natuurlijk nu ook analist, Uncle David. Maar van de huidige jongens, 60-70% ken je nog goed. De rest is voor mij ook nieuw. En Latifi heb ik eigenlijk nog nooit ontmoet. Veel van die GP2-jongens, weet je, George Russell en Lando Norris, hoe leuk ze ook zijn. Je kan bijna niet meer zonder ze denken nu in Formule 1. Maar dat is wel echt een nieuwe generatie. Dus daar moet ik nog wat tijd in investeren, wil ik die...
Dat je jezelf moet voorstellen.
Ja, ik heb het ook gedaan ooit.
Ja, dat is ook wel leuk. Ja, misschien kan je een beetje coachen voor die bochten, die kombocht.
Zullen we het daar nog even over hebben?
Zijn weer terug.
Ik denk dat we aan het einde zijn van deze podcast. Ja. Hoewel, ik ben wel echt benieuwd...
Hoe noem je dan deze uitzending? De kombocht.
De kombocht, ja.
Is het de kombocht?
Robert over de kombocht.
Robert Doornbos over kombocht.
Ja.
Ja? Dat is toch een mooie titel?
Ja, vind ik wel. Ja.
Ja, dat gaan we doen.
Is zo snel voorbij alweer, een half uurtje.
Bijna, ja.
We hebben jullie verdienen ook echt makkelijk je geld. Ik hoor.
Dan moet je nooit in onderhandeling is het nooit goed dat je ergens hebt gezegd... Nee, wel goed. Ja, ik ben wel tevreden. Ja.
Maar na dit half uur heb ik wel het gevoel dat wij elkaar gaan zien op het circuit. Op een of andere manier. Dat gevoel heb ik.
Dat is leuk.
Ja. Moet kunnen. Dat lijkt me wel.
Of anders in het Formule 1 Café, die donderdag en vrijdagavond.
Ja,
op een niet naar de...
Gezellig.
Dan verklap ik de locatie niet.
Tot slot, wie gaat hem winnen?
Ja, zullen we dan gewoon Max zeggen als het volksfeest echt extreem... om dat nog gekker te maken.
Dat is heel gaaf zijn.
Lewis Hamilton, wat hij in Silverstone laat zien... als Max dat toch in Nederland laat zien, jongens. Dat is toch dat zou echt te gek zijn.
Ja.
Maar ik denk dat hij, als hij mag kiezen, winnen Zandvoort... of wereldkampioen worden, denk dat hij voor het laatste gaat.
Ja.
Ja. Zegt wel iets over zijn gedrevenheid. Ja. Vind ik wel mooi. Ja, dat is mooi. Wel gaaf. Ja, zeker. Ja,
hij vond die derde plaats eigenlijk ook onzin. Maar nu die hem kan pakken, ja, denkt hij wel volgens mij. Ja, natuurlijk. Ja, dat
dan
vind
toch
ik ook
maar. Het feestje is nu een hoek, hè. Dus hij kan gewoon kruipen naar huis. Het is in Monaco de prize giving voor de top 3.
Ah, okay. Dat is fijn, ja. Ja. Ik kan gewoon huis wandelen. Ja.
Dat is wel handig. Robert Doornbos, dankjewel voor je komst. Voormalig Formule 1 coureur, analist bij Ziggo Sport en ambassadeur van Heineken. En hij doet nog veel meer. Weet jij het nog, wat hij nog allemaal doet?
Ja, de Porsche-rijder is hij ook. Okay, Porsche,
Red Bull. Mogen we nog even doorgaan, jongens?
Ja, nou, gaan we
wie nog wil aanmelden, dit is mijn nummer.
Altijd ruimte op de helm voor andere stickers. Kijk, we komen even selfie maken. Wat leuk.
Yes. Ja,
om af te sluiten. Jij bent de nieuwe selfie-koning eigenlijk.
Ja. Hij kan het je wel leren, hoor. Altijd iets hoger houden. Gewoon niet zo dat je het neusgaatje inkijkt. Gewoon net erboven voor het sfeertje.
Als je er zelf maar goed op staat dan. Ja, precies, dat is belangrijk.
Heel belangrijk.
Dit was de Road to Zandvoort.
Ja, wil je afleveringen terugsluisteren? Kan in de BNR-app, iTunes, Spotify of via bnr.nl.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.